vijf jaar.
Dames en heren, daar zijn we weer. In een nieuwe setting, maar met dezelfde boodschap en vrijheid.
Compleet onafhankelijk.
Dit is de enige plek waar je de echte vrijheid en waar uiteindelijk het echte nieuws te vinden is.
Al vijf jaar op zoek naar de waarheid.
Nooit als er zoiets groots gebeurt, als je voelt dat er iets groots op je afkomt. Niet dat eerste narratief.
Ja, dat zeg je heel vaak.
Ik zeg dat niet dat eerste narratief. Wacht even af en probeer in het nu te blijven leven. En probeer daar te blijven staan.
Al vijf jaar op het scherpst van de snede.
Your children, folks, if you've let them, have been injected with a molecule. And I've got word for you that for which they had so little safety data, you would probably not allow a pet of yours to be injected.
Al vijf jaar verzet tegen het kwaad.
We hebben dezelfde vijand en ze spelen ons tegen elkaar uit. Als mensen dat gaan zien, het is game over voor die gasten.
Al vijf jaar met de rug kaarsrecht.
Ik geloof nog steeds dat onze beste tijden nog voor ons liggen.
Al vijf jaar met een lach.
Ik stop even mijn speech terug in mijn Ik haat Klaus Schwab tasje.
En al vijf jaar strijdend voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Wat een nieuws, tussen aanhalingstekens, dag is het weer vandaag. Websites plat, operaties uitgesteld en problemen op luchthavens door internationale computerstoring. Headlines schreeuwen: de computerstoring houdt de wereld gegijzeld. De hele wereld is gegijzeld en je ziet ook hoe makkelijk het dus is om dingen te ontregelen. En dit is natuurlijk weer Microsoft, griezelige bedrijf van de griezel Bill Gates en de griezels op de achtergrond. Maar je ziet hoe makkelijk het is. Jens Babba heeft al een tijdje geleden voorspeld dat het internet ook gewoon wereldwijd uit te zetten is. En dan word ik altijd voor gek verklaard. Nee, kan dit niet. Maar je ziet bijvoorbeeld met dit hoe makkelijk het te doen is. Hoe makkelijk er chaos te creëren is. Of als je ervan uitgaat dat dit gewoon een ongelukje is geweest. Maar kijk, als we gewaarschuwd worden voor dit soort dingen. En weten jullie nog wat mijn goede vriend Klaus Schwab, wat hij zei? Mijn goede vriend Klaus?
We all know, but still pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack.
Wat is dit toch een griezel ook, hè? Dat is toch niet te geloven? De COVID-19 incidents would be seen as a minor occurrence compared to a comprehensive cyber attack. En, nou, je ziet hier nu een soort van oefening. Of je ziet wat er kan gebeuren. Of wat er mogelijk is. En wat er plaatsvindt als er een klein ding fout gaat. Of expres fout gaat. Of weet ik veel. Kijk eens hoe globaal het allemaal is. Kijk eens wat een chaos. En dit is natuurlijk pas het begin. Want ze kondigen het altijd aan. En Klaus heeft ons hier al voor gewaarschuwd. Maar vandaag gaan we het daar even niet te veel over hebben. We gaan het vandaag hebben over het hele Trump-verhaal, zoals beloofd. En dit wordt een lastige uitzending voor mezelf en voor ons. Omdat na bijna een week onderzoek gedaan te hebben, is het mij wel vrij duidelijk wat hier plaatsvindt. En dat is iets wat sommige mensen gewoon niet leuk vinden. En voornamelijk mensen die enorm achter Trump staan en geloven dat Trump een messias is die de wereld komt redden. En ik zie dat al meteen, dat zag ik begin van de week of eigenlijk midden van de week, toen ik de midweek update, toen er meer informatie naar buiten kwam en ik al een hint gaf van waar het naartoe ging, mijn gedachtes en mijn gevoel en mijn intuïtie en zeg maar ook op gebaseerd op ervaring. En dan zie je meteen ook de donaties teruglopen en dan zie je meteen dat mensen afhaken en kwade e-mails. En hetzelfde had ik aan het begin van de COVID-19-tijd, van de Kiona-tijd, hetzelfde. Heel veel mensen liepen weg. En ook met Oekraïne, Rusland, weet je, als je daar niet meteen zo'n standpunt inneemt en even kijkt wat er aan de hand is en wat er gebeurt, dan liep het ook weer terug. En ja, ik ga altijd maar door en ik hoop dat het goed komt en ik blijf het doen zolang ik het kan doen, dat we het hier ook financieel kunnen doen. En tot op heden is het altijd goed gekomen. En dus ik wil hier bij deze ook waarschuwen voor mensen die alleen maar Trump, halleluja. Trump is de redder. Dan is dit geen leuke uitzending voor je. En ik kom natuurlijk ook van een plek met Trump. Van dat ik in het begin heel erg fan was. En ik vond het fantastisch wat hij deed. En ik heb het afgelopen woensdag ook gezegd. En dat ik had dit niet gedaan als hij er niet was geweest. Hij heeft heel veel goede dingen gedaan. Voornamelijk als het gaat om de retoriek en de aanval richting de mainstream media. En dat je echt hebt laten zien. Dat we echt hebben kunnen zien dat er een deep state is. En dat de media zo links en zo corrupt is als maar kan. En hij was de enige die daar een keer tegengas tegengaf. En dat was fantastisch. Dat was geweldig. Maar daarna heeft hij zeer grote fouten gemaakt en zeer discutabele dingen gedaan. Daar gaan we het zo nog eens eventjes over hebben. Dus ik ben wat dat betreft niet een fanboy die alleen maar meegaat met Trump. En ik heb zeker op Corona ben ik natuurlijk eigenlijk gewoon afgehaakt. Want ik vond dat zo'n slappe hap. En je bent de president van Amerika. Nou, daar heb ik het al vaker over gehad. Daar kennen jullie mijn standpunt over in. Maar het is allemaal begonnen voor mij. En ik zal het in deze context praten, want we zullen zo op Trump komen. Maar eerst even analyseren wat er nou allemaal aan de hand is, wat er gebeurd is de afgelopen dagen. Maar ik ben ooit begonnen met Jensen kiest voor Amerika. Dat was dan een nieuwe weg die ik inging in mijn carrière. Dus van meer entertainment, dat is meer politiek. Wel wat humor natuurlijk, maar. En gewoon, ik zie het niet als politiek. Het is meer gewoon dat je praat over maatschappelijke dingen. Maar je praat ook over gewoon het leven. Het bestaan, wat er gebeurt. En hoe we daar mee om moeten gaan. En is wat er gebeurt, is het wel echt allemaal? En of is het in scène gezet? Of is het om iets anders te bereiken? Een ander doel te bereiken? Dus dat zo zie ik meer wat ik vanaf 2016 ben gaan doen. Maar het begon dus met het programma Jensen kiest voor Amerika. En wat ik toen gezegd heb, is dat ik eigenlijk niet met verkiezingen bezig was, met politiek. Want ik vond er verandert toch niks. En ik vond het allemaal zulke domme mensen. En ik was gefrustreerd erdoor. Dus ik heb dat genegeerd tot die tijd. Maar alleen de Amerikaanse verkiezingen vond ik altijd wel interessant, vond ik leuk. En ik had toen nog wat met Amerika, terwijl ik het nu een verschrikkelijk land vind. Niet de Amerikanen hoor, niet de Amerikanen, maar gewoon hoe het Amerika overgenomen is door kwade krachten. En vanuit Amerika, de naam Amerika, de hele wereld wordt bespeeld of geïnfiltreerd en overgenomen. En dat heeft niks met Amerikanen zelf te maken. De meesten hebben niet eens door dat het zo gebeurt. Maar het is natuurlijk wel zo dat Amerika is Amerika ook niet meer. Het is een middel voor de griezels om globaal allemaal dingen naar zich toe te trekken en de controle centraal te houden. Maar Amerika wordt daarvoor gebruikt, om het maar zo te zeggen. Dus wat Amerika geworden is niet meer wat ik vroeger nog dacht dat het was. Maar wat met die Amerikaanse verkiezingen aan de hand is. En onthoud dit nou eens even goed. Ik zei toen in die eerste uitzending, ik zeg, waarom doe ik dit? Want de Amerikaanse verkiezingen, it is the greatest show on earth. De grootste show op aarde. En wat we namelijk natuurlijk gezien hebben de afgelopen jaren, voornamelijk, zeker met Kiona, maar met alles, ook die oorlog in Oekraïne. Dat, maar zeker met Kiona, het is een show. Amerika kan niet meer serieus genomen worden, want het is alleen maar show. Ja, hartstikke leuk gisteren Hulk Hogan daar bij die Republikeinse convention. Die daar Trump introduceert, zijn shirt uittrekt. Ja, hartstikke leuk. Maar het gaat hier over hele heftige dingen. En ik kan overal om lachen, dat weten jullie ook. Maar als het gaat om het presidentschap van Amerika en wat er allemaal speelt. En dan Hulk Hogan die daar staat. Maar je kan het niet meer serieus nemen. Maar dat moet je dus ook niet doen. En je moet kijken wat er dus echt aan de hand is. Wat we hier te maken hebben, is we hebben hier te maken, en ook de afgelopen week, met The Greatest Show on Earth. Hoe duidelijker kan je het niet hebben als ook Joe Biden afhaakt omdat hij Kajana heeft. Het is één groot theater waar we naar zitten kijken. En nou is die aanslag gebeurd op Trump. Daar gaan we natuurlijk inhoudelijk op in. Maar dat zijn we nu eigenlijk alweer aan voorbij. Want hij staat daar en nog steeds met dat lapje op zijn oor. Terwijl, ja, volgens mij was die wond niet zo groot. Maar goed, ook mensen in het publiek die hebben zo'n lapje opgezet. Het is nu een hele cult geworden. Dus weet je, het is één show. Amerika is natuurlijk al één grote show geworden. Maar het Westen is niet meer serieus te nemen. Ook wij niet. Als mensen vallen voor... Het theater van IC's die vol liggen, die niet vol liggen. Shots uit Bergamo, wat helemaal niet shots uit Bergamo waren. Lijken die op straat liggen, wat van een aardbeving was 8 jaar daarvoor. En het wordt allemaal zo gepresenteerd. Het is één groot theater, één grote show die opgevoerd wordt. En het probleem is dat mensen... hoe vaak heb ik dit voorbeeld niet gebruikt tijdens de Kiana-crisis? Kiana. Er werd een film voor ons geprojecteerd. Wij zaten in de bioscoop. Ik gebruik even wij. Maar mensen zaten naar die film te kijken in de bioscoop. En dachten dat het echt was. En die film die duurde maar en duurde maar. En die, weet je, mensen, de meeste films duren maximaal 2 uur. Maar deze duurde jaren, deze film. En mensen stapten niet uit die bioscoop. En die dachten dat ze naar iets echt zaten te kijken. En de mensen die uit de bioscoop stapten... Die gingen, als ze buiten waren, nog steeds meespelen als die acteurs die in die film speelden. Ze volgden gewoon alsof het echt was. Dus er worden ons allemaal dingen voorgespiegeld en gecreëerd wordt ervoor. Want het is theater. En nogmaals, onthoud. De Amerikaanse verkiezingen, it's the greatest show on earth. Je kan het niet meer serieus nemen. Het is ook weer afleiding. Het is mensen tegen elkaar opzetten. Tussen links en rechts. Het is theater. En het theater wordt steeds groter gecreëerd. En steeds raarder en steeds gekker. En ook steeds sneller achter elkaar. Ik bedoel, hoe duidelijk wil je het niet hebben dat het theater is. Dat er over nagedacht is. En dat er een scenario uitrolt. Dat eerste debat tussen Biden en Trump in juni was. Terwijl normaal gesproken doen ze dat in oktober en november, vlak voor de verkiezingen. Nee, nu het eerste in juni. Waarom? Omdat Biden nog even uitgehaald moet worden. Er moet nog even iemand nieuw ingezet hebben. Daar hebben ze even maanden voor nodig. En dan moeten nog wat andere scenario's moeten uitgespeeld worden tot die tijd. Totdat ze de persoon hebben die ze daar het liefst hebben willen zitten. Maar dit is zo belangrijk om te zien. Kijk, het is weer voor de domme bevolking. Wat we allemaal zijn soms. Is het weer het uitspelen tegen elkaar. Democraten, Republikeinen. Oh, Joe Biden is verantwoordelijk voor de moord op Trump. En Trump zegt, Joe Biden is dit. Theater. Elkaar tegen elkaar uitspelen. Ik ga nog eens eventjes laten zien hoe de griezels naar dit hele scenario kijken. Die het creëren, die weten gewoon, zolang die mensen maar tegen elkaar strijden, kunnen wij ons plan uitrollen. Dit is een clipje van Evelyn de Rothschild. Die is inmiddels overleden, maar goed. Wie weet zit hij op Antarctica of zo. Nu met zijn broer Jericho Rothschild. Die is ook overleden niet zo lange tijd geleden. Maar in ieder geval, dit is Evelyn de Rothschild. In een van zijn weinige interviews die hij ooit gegeven heeft. Van de Rothschild bankiersfamilie natuurlijk. En iedereen die gelooft, ja, die mensen zijn allemaal niet meer zo invloedrijk. Nee, het slaapt lekker verder. Israël in de staat zoals die nu is, was er niet eens geweest onder de Rothschild familie. Dus, anyways. Dat geven ze ook toe. Staat soms op hun website. Nou, dus Evelyn de Rothschild legt even uit hoe griezels kijken naar politiek. En wij zijn dom, dus wij kiezen kanten. Ik zeg weer even wij. Maar de griezels kijken er niet zo naar. Die hebben een plan. En die hebben misschien wel een voorkeur. Maar het belangrijkste is chaos creëren onder mensen. Tegen elkaar uitspelen. En uiteindelijk wie er zit maakt niet zoveel uit. Want waar gaat het om? Het gaat op hun doel. En het maakt niet uit of Pietje er zit of Klaasje. Links, rechts, midden. Trans of hond. Het maakt niet uit wie er zit of wat er zit. Zij hebben een plan. En dat kunnen ze via allebei de routes aanvliegen. En ze hebben het hele spel hebben ze al onder controle wat dat betreft. Het is voor ons brood en spelen mensen. Die... die tegen elkaar uitgesproken worden in dat theater. Luister naar Evelyn de Rothschild. Hij zegt het zelf.
Collectively, you hear that a lot of Europeans don't flip over Donald Trump, but he's the president. They think they can adjust to you.
I wouldn't be, it's not for me to comment on that. I think.
Well, I think everyone knows you were supporting Hillary Clinton. You liked
no,
her.
No,
right?
But that's not the way to look at politics. I have never, never supported a political party in all my life. I work for my country in all
so
my
why did
jobs.
You support Hillary Clinton?
Why? Because I thought that she was the right person for the job.
Zie je, hij zegt, I work for my country. Nou, dat kunnen ze ook zeggen, want zij besturen dat land en niet die politici. Dus het maakt er niet uit wie er zit. Het maakt er niet uit wie er zit. Dit is het doel, maakt niet uit. Dus dat is belangrijk om altijd in je achterhoofd te houden. En dat er theater gecreëerd wordt voor ons om te denken dat er ook iets gaat veranderen. Maar daarom verandert er nooit wat. We hebben net gezien met Wilders. Wat verandert er nou? Rijden jullie overal al 130 km per uur? Een van de beste voorbeelden. En dan zitten we maar te wachten tot de grote verandering komt. En die komt nooit. Die komt gewoon nooit. Sterker nog, het is echt zo'n trend aan het ontstaan. Dus dat ze ook even voor mensen mee te nemen. De Trump, oh, die gaat het nu worden hoor. Want na die moordaanslag, hij gaat het worden. Dat weet je nog niet hoor. Want dat wordt iedere keer, de hoop wordt opgebouwd bij een bepaalde groep. En dan stort dat weer helemaal in. Weet je nog, Le Pen in Frankrijk werd helemaal opgebouwd. Ach, gaat nu de grootste worden. Nou, een verrassend resultaat in Frankrijk. En dan is het nu weer, Macron wins shock vote to keep coalition hopes alive. Die Macron gaat gewoon verder hoor. Met een nieuwe coalitie, en dat zie je natuurlijk ook in Nederland, Wilders de grootste. Nou, iedereen hoopvol. Nu gaat het veranderen in Nederland. Nou, ik voorspel dat we binnenkort 95 km per uur rijden overal. Het verandert niet. The game is rigged. The tables are tilted. Hetzelfde was in Spanje gebeurde. Pedro Sanchez, de meest gehate man van Spanje. Nou, die zou helemaal gaan verliezen. Nou, op de avond zelf ging het toch echt goed. En kon hij nog weer een coalitie vormen. En die griezel zit er nog steeds. Of die imbeziel zit er nog steeds. En mensen krijgen altijd maar hoop. Die gaat het veranderen. En hetzelfde met Trump. Dat is gigantisch. De hoop die mensen hebben en het vertrouwen wat mensen die man geven, is ongelooflijk. En ik kom er zo op van wat zit er dan in voor Trump in dit geval? Wat zit hij dan mee? Ik heb zo vaak gehoord van mensen, weet je, ook de vragen mensen, is Trump ook een van de griezels? Hoort hij erbij? Ik zal je zo vertellen hoe ik daarnaar kijk. Maar eerst die aanslag. Nou, wat dit ook weer gedaan heeft, dit is op een hele bijzondere wijze, heeft dit, ik zei het woensdag ook al, zowel onder links als rechts. Niemand vertrouwt het officiële verhaal. Links denkt dat Trump het zelf geasseneerd heeft om maar te stijgen in de peilingen. Hè? Dat denkt links. Dan heb je rechts. En die zegt het is de deep state. Dat zegt links ook ergens. Weet je wel, van dat ze meegewerkt hebben. De deep state. Om Trump in het zadel te helpen. Dan heb je dus rechts. En die denkt het is de deep state. Of het is Joe Biden. Of het is de Secret Service. Of het is allemaal hetzelfde. Dus een van de dingen die dit nou ons is, samenbrengt, of ons, links en rechts samenbrengt, want je weet mijn positie daarin, maar het klopt allemaal, het klopt niet. Maar het verhaal klopt ook helemaal niet. Het begint al met een beetje het stomme ding als die foto van die kogel. Opeens kan je een kogel fotograferen met een. Nou, ik heb een mail gekregen en ik kan. Weet je hoe lang die is? Het is van 6 pagina's, maar het is helemaal uitgewerkt. En ik wil daar Casper voor bedanken. En weet je, het is Casper, die is al 38, al, zegt er volgens mij. Sinds 1986 is hij al heel erg bezig met fotografie. Hij heeft het helemaal berekend, helemaal uitgerekend. Dat technisch kan het niet en moet je andere spullen hebben voor het nemen van die foto. Als het al kan om die kogel te zien door de lucht. En hij is niet de enige erin, Casper, maar je heeft het helemaal. Laat dit eens flink doorzagen op een foto vakschool of zo. Het zal zomaar een interessant item kunnen zijn. Het New York Times en Teletext op onzinverhalen betrappen. Groeten, Casper. Nou, Casper, helemaal uitrekenen. Met andere woorden, het kan niet. Het is ook zo'n onlogisch verhaal. Omdat dat opeens kan je zo'n. En er zal echt wel iemand komen van, ja, het kan wel. Luister, het is gewoon niet te doen. Hier, en de excuses van de Secret Service ook. Die krijgen waarschuwingen. Die hebben hem al op het vizier, die gast die op dat dak ligt. Op zo'n puntdak. En daar is hij gewoon opgeklommen met een ladder. Waar komt die ladder vandaan? Wie is de eigenaar van het gebouw? Nou, de Secret Service ziet al iemand liggen. En er wordt niks gedaan. En het excuus waar ze dan mee komen is van, ja, het was omdat het zo'n puntdakachtig ding was, konden we niks doen. Wat is dat nou voor een gelul? Die man had daar niet eens, of die jongen had daar niet eens kunnen komen, dus die is daar op een of andere manier gewoon toegelaten. Dat is de enige logische discussie. Het is een hellend dak. En ze hadden hem al op het vizier. En dan, weet je, ook weer, krijg je weer zo'n foto. Suspected detonator found next to body of Trump shooter. Had ook nog een bom. Had hij in zijn auto, deze 20-jarige VS ontving info over Iraanse plannen om Trump te vermoorden. Zie je, dan wordt het ook weer verwarrend gemaakt. Dus nou is het Iran zit er misschien achter. Natuurlijk om in de toekomst een conflict te creëren ook weer. Iedereen weet gewoon dat het niet klopt. Deze op CNN werden ze bijna gek. Want ze hadden een voormalig US Army sniper, Corey Mills, te gast. En die zei dat het onmogelijk is om het zo te schieten. En dat het waarschijnlijk een setup is geweest. Dus te veel verhalen. Iedereen is het erover eens dat het verhaal niet klopt. En het wordt ook heel verwarrend gemaakt. Kijk, dat is heel zo met Kiona. Heel veel informatie geven jullie mensen af. En er zijn mensen verward en dan weten ze het allemaal niet meer. En dan willen heel veel mensen gewoon het narratief toch maar geloven dat het gewoon zo gebeurd is. Zoals het verteld wordt, een 20-jarige gast, een loner. En die schiet het aantal keren. En dan net langs het oor van Trump. Maar de grootste indicatie hier dat iets niet klopt is het volgende. En ik zei net dat over een speelfilm en dat ze theater ervan maken en dat het is the greatest show on earth. En nou ga ik toch een stukje laten zien uit een film. Maar dit is zo goed gedaan. Dit is de film JFK van Oliver Stone, heb ik het al vaker over gehad. En die is inmiddels 30 jaar oud. Maar het gaat over de moord op John F. Kennedy. Er is één scène met Mr. X. Dus waar de onderzoeker Jim Garrison, die heeft een ontmoeting met Mr. X in Washington. En Mr. X is een samenvoeging, heeft Oliver Stone gezegd, van twee mensen die hij gesproken heeft, hoog in de geheime diensten, Black Ops, zoals dat heet. En hij heeft ze samengevoegd in één character om het verhaal te vertellen wat daar sowieso gebeurd is en achter de schermen ook gebeurd is. Maar ook hoe ze te werk gaan. En wat hier dus anders is gegaan. Dus niks klopte aan die beveiliging van Trump die dag. Secret Service niet. Iemand kon gewoon op 120 meter op een dak klimmen met een pistool. Of met een geweer, met de AK-47 en met andere rifles. Maar zijn ook protocollen veranderd. Komt ook naar buiten. Dat er weer dingen veranderd zijn in hoe ze het hebben tijdens die speech van Trump. En ook tijdens de speech en dit. En tell Todd to stand down. Heel veel verwarrende verhalen. Maar zo doe je het altijd. Want dan gaan je van, dan ga je van links naar rechts, naar boven naar onder. Maar hier is het ding. De grootste bewijs dat dit helemaal niet klopt. En dat Trump niet dood vanuit de deep state moest zijn. Omdat het grootste bewijs is, als ze het willen, dan lukt het ze. En daar is geen menselijke fout. Dat kan niet, want dat laten ze nooit, die kans laten ze nooit gebeuren. Het moet slagen. En Mr. X die zegt dit uiteindelijk. En hij legt ook uit wat er. En kijk even naar de parallellen met wat hier gebeurd is met Trump. Behalve dan dat JFK is overleden. After I came back, I asked. Oh, sorry, dit moet ik nog eventjes zeggen. Hij is zo'n black op operatie. En hij werd gestuurd op het laatste moment, terwijl hij naar Dallas zou moeten gaan, werd hij gestuurd naar de Zuidpool voor een missie. Hij dacht, hoe kan dat nou? Ik moet toch naar Dallas voor JFK? Dus daar refereert hij aan hier in het begin van After He Came Back. After I came back, I asked myself,
Why was I, the chief of special ops, selected to travel to the South Pole at that time to do a job that any number of others could have done? And I wondered if it could have been because one of my routine duties, if I had been in Washington, would have been to arrange for additional security in Texas. So I decided to check it out. And sure enough, I found out that someone had told the 112th Military Intelligence Group at 4th Army Headquarters at Fort Sam Houston to stand down that day over the protests of the unit commander, Colonel Reich.
I believe it's a mistake.
This is significant because it is standard operating procedure, especially in a known hostile city like Dallas, to supplement the Secret Service. I mean, even if we had not allowed the bubble top to be removed from the limousine, we would have placed at least 100 to 200 agents on the sidewalk without question. I mean, only a month before Dallas, UN Ambassador Adlai Stevenson was spit on and hit. Right. There had already been several attempts on de Gaulle's life in France. We would have arrived days ahead of time, studied the route, checked all the buildings, never would have allowed all those wide-open, empty windows overlooking Dealey, never. We'd have had our own snipers covering the area. The minute a window went up, they'd have been on the radio. We'd have been watching the crowd, packages rolled up, newspapers, coat over and out. Never would have let a man open an umbrella along the way. Never would have allowed that limousine to slow down to 10 miles an hour, much less take that unusual curve at Houston and Elm. You would have felt an army presence in the streets that day. None of this happened. It was a violation of the most basic protection codes we have, and it is the best indication of a massive plot in Dallas. Now, who could have best done this? Black ops, Mr. Garrison. People in my business, people like my superior officer, could have called Colonel Reich and said, look, we have another unit coming from so-and-so, providing security. You'll stand down. I mean, that day, in fact, there were some individual Army intelligence people in Dallas. I'm still trying to figure out who and why. But they weren't protecting client, and of course, Oswald. Army intel had a Harvey Lee Oswald on file. All those files had been destroyed. Many strange things were happening, and your Lee Harvey Oswald had nothing to do with them. We had the entire cabinet on a trip to the Far East. We had one-third of a combat division returning from Germany in the air above the United States at the time of the shooting. At 12:34 p.m., the entire telephone system went out in Washington for a solid hour. And on the plane back to Washington, word was radioed from the White House Situations Room to Lyndon Johnson that one individual performed the assassination. Does that sound like a bunch of coincidences to you, Mr. Garrison?
No.
Not for one moment. The cabinet was out of the country to get their perceptions out of the way. Troops were in the air for possible riot control. The telephones didn't work to get the wrong stories from spreading if anything went wrong with the plan. Nothing was left to chance. He could not be allowed to escape alive.
Dit is de belangrijkste. En dat komt zo nog een keer terug. Dit is de allerbelangrijkste. Hij moest dood, Kennedy. En er was alles aan gedaan om dat te gebeuren. Dat moest lukken. Dat moet gewoon lukken. Het maakt niet uit wat het kost. Maakt niet meer uit hoeveel mensen eromheen doodgaan. Maar als dat het doel is, dan moet dat doel bereikt worden. En dan hebben ze alles. Maar daarvoor zie je ook hetzelfde wat ze dan ook hier gedaan hebben. Is dat ze hebben het niet goed beveiligd. Het is een oud president. Laten we het nog maar eens een keer zien. Dit is als gewoon Obama naar de Tonight Show gaat. Dan wordt hij beschermd door zo ontzettend veel auto's tegen die voorbij reden, ambulances. En dat geldt ook voor een oud president. En zeker een oud president die de kandidaat van de Republikeinse Partij in Amerika is. Voor het presidentschap. Er wordt niks aan het toeval overgelaten. Dat dak had beschermd moeten worden. Maar goed, dat is dus niet gebeurd. Maar hier is dus de grote vraag. Hier is dus echt wat niet klopt aan het verhaal. Als het het doel was, want dat gaat gelijk op met het JFK-moordverhaal. Maar als het doel is om Trump te vermoorden, dan lukt ze het. Ze laten geen. Dit kan niet. Dit is geen menselijke fout. Dit kan niet. Want ze hebben dan op vier plekken mensen staan om Trump weg te krijgen, eruit te krijgen, te vermoorden. En Mr. X zegt nog wat interessant.
Ik never realized Kennedy was so dangerous to the establishment. Is that why?
Well, that's a real question, isn't it? Why? The how and the who is just scenery for the public. Oswald, Ruby, Cuba, the mafia. Keeps them guessing like some kind of parlor game, prevents them from asking the most important question, why? Why was Kennedy killed? Who benefited? who has the power to cover it up.
Zie je, en dat is inderdaad gewoon. Er wordt een spelletje gemaakt voor mensen. En dat zie je ook. Hè. Mensen gaan raden, mensen gaan theorieën. Mensen zijn verward en dan weer dit. En dan komt deze informatie weer, deze informatie weer. Ik heb dit ook tijdens Kiona uitgezonden, dit stukje. Het is verwarring creëren. En niet kijken van. Weet je, wat is het doel? En wie kan het upcoveren? En who benefits? Dat is veel belangrijker. En dan moet je niet links-rechts denken. En dat is wel. En mensen zijn nu ook weer nieuwsjunkies geworden. Hè? Ze zijn weer nieuwsjunkies. Ik noem het politieke porno. Mensen blijven er maar mee bezig. Als je kijkt, die informatiestromen. Mensen vinden het ook wel leuk en spannend. En het is helemaal niet leuk en spannend. Het is theater. Het is theater, terwijl het om veel belangrijke dingen gaat. En overal in de wereld worden alle poppetjes weer juist op de juiste plekken neergezet. En er gebeuren allemaal verschrikkelijke dingen in de wereld. Daar moet het over gaan. Niet deze nonsens. En nog de laatste. Want dit is het allerbelangrijkste bewijs dat Trump in mijn optiek expres niet doodgeschoten is. Want als dat het doel is, wat iedereen denkt. Ik noem maar weer de links en de rechter, dat de deep state erachter zit, dat ze Trump weg willen hebben. Dan zal het altijd slagen.
Everything is cellularized. No one has said he must die. There's been no vote, nothing's on paper. There's no one to blame. It's as old as the crucifixion. A military firing squad. 5 bullets, 1 blank, no one's guilty. Because everyone in the power structure who knows anything has a plausible deniability. There are no compromising connections except at the most secret point. But what's paramount is that it must succeed. No matter how many die, no matter how much it costs, the perpetrators must be on the winning side and never subject to prosecution for anything by anyone. That is a coup d'etat.
En dat is hem. Dit is hem gewoon. Niemand kan verantwoordelijk gehouden worden. Niemand zal ervoor vervolgd worden. Maar het moet slagen. Het moet slagen. En dit is dus waarom Trump in mijn optiek nog leeft. En dat we niet echt hebben gezien wat daar echt gebeurd is. En dan kunnen we de uren hebben over het bloed. En over dit en over zus en over zo. En die mensen op de achtergrond die heel apart reageren. Sommige mensen ook niet wegduiken. Of wel wegduiken, maar niet echt in paniek. En iedereen bleef eigenlijk staan. En die andere schutter op het dak. En die gast die meteen is neergekomen. Kijk, hier kan je uren over praten. Maar we zijn het met z'n allen eens dat er iets aan het verhaal niet klopt. Maar waar je op moet focussen is dat als ze een weg wilden hebben, dan was hij er niet meer. Want dan hebben ze heel veel manieren om dat te doen. En, maar wat is dan het Trump-verhaal in deze? Wat is het Trump? Laten we eens eventjes gewoon met een hele open mind kijken dat Trump hier op een of andere manier aan meegewerkt heeft. Gewoon met een open mind. En zie dit misschien ook als theater als je dat wil, maar je kan het even zo bekijken. Laten we eens even kijken wat voor rare dingen hij gedaan heeft recentelijk. Noemt hij J.D. Vance als zijn vicepresident? Overigens moet ik rechtzetten. Ik had gezegd dat hij vond dat alle medisch personeel verplicht gevaccineerd zou moeten worden. Dat was een sarcastische tweet van hem. Dus daar zat ik fout. Maar wat ik wel goed had en wat er duidelijk te zien is, hij noemde Trump Hitler. Die hele mega-movement, dat vond hij idioot. Hij was helemaal anti-Trump. En wat doet Trump dan in plaats van voor zijn tweede termijn, waar hij voor gaat, een vicepresident te kiezen die vanaf dag 1 al achter hem stond, waar hij echt mee kan werken? Nee, komt hij iemand die zogenaamd midden in de wedstrijd gedraaid is naar Trump toe? Dit is weer zo onverklaarbaar gedrag. En het lijkt wel een beetje als die J.D. Vance. Overigens, even, dit is heel unscientific. Maar iedereen die zijn voornaam J.D. noemt, met een J en een D, dat zijn altijd clowns, acteurs, rare figuren. Wie noemt zichzelf nou J.D.? Ik noem mezelf toch ook geen R.K. Jensen? Dames en heren, welkom bij de R.K. Jensen Show. Wat is dat voor onzin? Maar geloof me, dit is gewoon een persoonlijke observatie. Maar iedereen die dat doet met zijn naam is een clown, is een acteur en is niet te vertrouwen. nou ja, niet te vertrouwen. Maar goed, in dit geval, die J.D. Vance, die klopt, die staat er nu ook al over Iran, staat hij te oreren. Nou, dat komt er dan toevallig ook uit dat Iran misschien achter de aanslag zit met Trump. Want Trump die zegt altijd wel van dat hij geen oorlog is gestart, dat klopt. Maar wacht maar, als Iran, of als er weer een aanslag gebeurt in Israël vanuit Iran. Trump is altijd keihard op Iran. En dat is natuurlijk de volgende in het spel. Dat Iran en Israël moeten een conflict krijgen. En dan heb je en dan gaat Amerika helpen. En nou, ik zie hem er zo voor gaan. Ik zie hem er zo voor vallen met de druk van de media. Ik bedoel, ze staan daar allebei, JD Vance en Trump, die staan daar allebei te klagen bij die klaagmuur. Die foto's hebben we ook allemaal gezien. Dus dit is allemaal zo pro-Israël als pro-Israël. Dus dit is een hele ontvlambare situatie daar natuurlijk, hè. Dus nog maar één zo'n ding te gebeuren. Nou, dan weet ik niet of hij zo op zijn standpunt blijft. Dat hij geen oorlog gaat doen. Dat Oekraïne-Rusland, dat is natuurlijk toch al bijna klaar. BlackRock en weet ik wat, al die grote gasten. Die kunnen dat nu helemaal opnieuw gaan opbouwen. En dan, weet je, wat ook zo'n ding van Trump is. De reden waarom hij vier jaar geleden geen president is geworden, het is herkozen, is door Fox News gekomen. Weten we het allemaal nog? Ik zat live te kijken. Gewoon opeens, out of the blue, zegt Fox News, oh, Arizona is gevallen voor Biden. En dat was veel te vroeg, dat klopte niet, maar dat betekende wel gewoon het einde van de verkiezing van Trump. Trump laaiend, en terecht ook, want er waren nog helemaal niet genoeg stemmen geteld. Trump woedend, belt Rupert Murdoch op, scheldt hem uit en dit kan niet. Nou, Arizona viel en daarna vonden ze heel veel stemmen. De dag daarna vonden ze nog meer stemmen in Arizona. Net genoeg om Joe Biden de verkiezing te laten winnen. Maar het was de avond ervoor natuurlijk helemaal niet de tijd om Arizona aan Biden te geven. Dat heeft Fox gedaan. En waarom? Omdat Rupert Murdoch een hekel heeft aan Trump. En die wilde, er is ook een griezel, en die moest Trump weg hebben. En die was ingezet om Trump weg te halen daar. Maar Fox News moest dat als eerste doen in Arizona. Want daarna volgden CNN en MSNBC, de linkse kanalen, om het maar zo te zeggen. De normale anti-Trump kanalen. Want die konden er zeggen, ja, zelfs Fox News geeft dat aan Arizona. Dat stonk aan alle kanten. En daarna zijn uit e-mails gebleken tijdens dat proces met die stembiljetten, of met die stemmachines die Fox News dan verloren heeft, moesten $800 miljoen boete betalen aan zo'n stemmachinefabrikant. Het is dat, omdat op Fox News gezegd was dat daarmee gesjoemeld zou kunnen zijn. Maar toen is e-mails gekomen van Rupert Murdoch. Persoonlijke e-mails, die moesten naar buiten komen. Dat Rupert had gezegd, die Trump, we gaan moeten van hem een non-persoon maken. We gaan de komende jaren hem helemaal zwart maken, kapot maken. Dat hij een non-persoon is. Rupert Murdoch, die oude reptiel. Gewoon op e-mails. Toen Joe Biden er al zat. En we gaan nu Trump slopen. Nou, duik deze foto op van Tucker Carlson, die ontslagen is door Rupert Murdoch. En dat is een hele grappige foto. Bij die conventie van de Republikeinen de afgelopen dagen, in een of andere, weet ik wel, koffiedingetje, een barretje. En Rupert Murdoch die komt daar en Tucker Carlson ziet het, begint te lachen om Rupert Murdoch. Meteen gaan er 5 mensen rondom Murdoch staan. En dit is tijdens die conventie daar. Maar ik vraag mij dus af, wat doet Rupert Murdoch daar nou weer? Het is Trump zijn partij. Het is Trump zijn partij. Wat Trump natuurlijk zou moeten doen, hij moet niet J.D. Vance, die hem ooit Hitler heeft genoemd, vicepresident maken. Hij moet niet Rupert Murdoch weer uitnodigen. Hij moet zeggen tegen Rupert Murdoch, weet je wat, als ik president van Amerika ben, dan ga ik nog eens een keer onderzoek naar je doen. Weet ik veel. Je kan van alles, maar je gaat niet weer iemand bij je halen en betrekken. Dat stinkt aan alle kanten. Als Trump echt zo'n sterke vent is, dan gaat hij toch niet slijmen en laat hij ze toch niet onderkrijgen door iemand die hem Hitler genoemd heeft. Of Rupert Murdoch, die ervoor gezorgd heeft, gewoon zo corrupte gasten. En dan betrekt hij die weer bij. Ja, dan zullen mensen zeggen van, ja, maar Trump probeert toch iedereen samen te houden. Hou nou toch op. Zo gaat dat niet. Zo werkt dat niet. Er klopt gewoon iets niet. Er klopt daar iets niet. En vergeet ook niet dat Trump is helemaal doodgeprocedeerd de afgelopen jaren. Dus de vraag is hij een van die griezels? Dat weet hij het alleen maar zelf. Maar hij heeft er altijd tussen geleefd. Hè? In New York, in die bankaire wereld. En Hij is natuurlijk, wat ik al zei, zijn hele leven is kapot gemaakt de afgelopen 4 jaar. Want als je, hij moest echt naar die rechtszaal, hij moest daar dagenlang zitten. Ja, dat is niet leuk. Dat is niet leuk. Dus hij is gemanoeuvreerd financieel. Hij kan bijna geen business meer doen in New York. Echt, de man dat hangt zoveel boven zijn hoofd. En ook al die corrupte rechtszaken met Stormy Daniels. En weet ik veel wie allemaal. Hij moet ook nog zo'n vrouw, moet hij $250 miljoen betalen. Zijn hele leven, hij is geattaqueerd door het systeem van alle kanten. Dat is daadwerkelijk zo, dat is waar. Dus als je in die positie zit en iemand komt met een soort van oplossing van luister, dit is het plan, ga hierin mee en dan zal je zien dat alles een beetje verdwijnt. En hij weet ook, dat hij president van Amerika moet worden om zichzelf een pardon te geven, zodat alles wegvalt, al die rechtszaken en ook voor al zijn vriendjes, voor de Giuliani's en dat soort dingen. Dat moet weg, dat kan hij doen als hij president van Amerika is. Nou, als hij die route aangeboden krijgt. En hij ziet daar ook nog wel de waarde van in. Want Trump is echt een politicus geworden. Hij gebruikt ook alles politiek. En dat heeft hij de afgelopen 4 jaar al gedaan. En je zag hem steeds meer en een politicus worden. Hij past zich toch wel aan. Hij ging ook mee met Kiona. Dat is geen fout. Ja, het is een fout, maar dat is geen foutje van hem. Nee, hij is gewoon een politicus. En nou ja, goed, als hij dan zo'n evenement, als dat dan zou gebeuren, weet je wel. En oké, ik ga omhoog in de peilingen en er gebeurt toch niks. En al het gezeik valt weg. Want dat is echt gebeurd deze week. 1 rechtszaak, een belangrijke, met die geheime classified documents die ze bij Mar-a-Lago in beslag hebben genomen. Die is gewoon verworpen. Of een rechter heeft gezegd, oké, dat is niks. Dat is deze week gebeurd. Dat is ook een hele belangrijke vorm. Dus ik denk dat je dat allemaal gaat verdwijnen. Want ik bedoel, hij heeft ook een familie. Hij heeft waar hij over na moet. Hij zit in een hele moeilijke positie. En als je er zo uitkomt, het is Trump's style. En dat is namelijk mijn eindconclusie hier van wat hier gebeurd is en met Trump. En we moeten gewoon, en dat vinden mensen niet leuk, want heel veel mensen hebben zoveel vertrouwen in Trump en ook zoveel hoop. Terwijl keer op keer zie je bij deze dingen dat de hoop niet uitkomt en dat je er niks aan hebt. Trump doet mee met de Amerikaanse verkiezingen. Wat zijn de Amerikaanse verkiezingen? The greatest show on earth. En mensen vergeten het misschien, maar ik kom al zo lang in Amerika en ik volg het al zo lang. Ik vond het vroeger heel leuk en interessant. En misschien kenden mensen Donald Trump pas goed, zeg maar, 8 jaar geleden. Maar Donald Trump is the greatest showman on earth. Het is een en al show. Hij was altijd een showman en hij is nooit niet een showman geweest. Voor hem is het een show. Hij is nu eind 70, als hij dit allemaal nog meegaat en hij wordt nog 1 keer gekozen en dan weet ik veel hoe lang hij het dan volhoudt, maar hij is tenminste 2 keer president geweest, dus opgeschoten. Die iconische foto is gemaakt. Het is een showman. Anders nodig je Hulk Hogan niet uit in de 5 dagen dat je neergeschoten bent. Dan maak je er iets anders van. Het is een showman, is hij altijd geweest. Het is een verkoper, maar goed, dat is ook een showman. Maar het is een showman. Een showman die meedoet met the greatest show on earth. Wat is de conclusie? Wat je ziet is niet wat er echt aan de hand is. Het is gecreëerd. En waarom zouden we gewoon de narratieven geloven als we zo voorgelogen zijn? Je hoeft maar een aantal jaren terug te kijken. Kiona is het beste voorbeeld. Maar natuurlijk ook de Rusland-Oekraïne conflict. Hoe we daar niet de waarheid verteld over worden. Wat daar precies aan de hand is en hoe het ontstaan is. En dan gaan we nu met alles gewoon maar mee. Omdat we het hebben zien gebeuren. Wat heb je zien gebeuren? Kiona zagen we toch ook gebeuren. En dan komen we erachter dat die man op straat, die Chinese man, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat iemand omvalt van een virus. Maar zo is het wel begonnen. Dus wat zie je nou eigenlijk allemaal? Wat zie je? Geloof mij, bekijk het met je eigen ogen. Ik heb ook een hele open mind hierover. Maar dit zijn vragen die gesteld moeten worden en die je ook moet stellen als je een open mind en wil kijken naar de situatie. Want wat worden we in de maling genomen? The greatest show on earth. En die is nog niet gestopt hoor. Die gaat verder en verder en verder en verder en verder. Tot november. Er gaat nog een hoop gebeuren. Laat me weten wat je hiervan vindt. Robert@jensen.nl.
De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.
Als ik terugkijk op mijn leven in de media, kan ik maar één ding concluderen. En dat is dat ik met heel, heel veel mensen heb gesproken. Het begon ooit met gesprekken met celebrities.
Charlie, why the hell would you invite me to your house?
I saw your highlight reel. And I was most impressed.
Maar ondanks alle conversaties met dit soort oppervlakkige types, diept er wel ergens een rode draad door alles heen.
En als mij straks wat gebeurt, ik ben blij dat je mij die gelegenheid geeft, als mij wat gebeurt, dan zijn zij mede verantwoordelijk.
Ik kom belangrijke mensen in de ogen aankijken.
En wat is nou mooi, dat er ook een programma is, of je het nou met iemand eens bent of niet, waar je gewoon de waarheid mag vertellen. En dat is hier dus een groot compliment, alsjeblieft.
Ik begon het te zien.
But now it seems like we're involved in all these conflicts of going over and disrupting the world and causing chaos through the world. That we're almost looking like we're as bad as some of these terrorist countries because we're going in and ruining everything and then leaving it all a mess.
En het leidde allemaal tot dit moment. Iedereen die denkt dat ik overdrijf, wordt wakker! Die mensen zitten opgesloten. Een fucking lockdown. Voor wat? ...47 miljoen mensen. Voor 623 doden. Dat is... Dit klopt niet. We zijn overgenomen. Er is een angstoorlog aan de gang. En zonder dat we het doorhebben, hebben we verloren. Ik ben onlangs een paar dagen ertussenuit geknepen. En ik heb dat gefilmd.
Ik heb het niet geschoren, ik zie er niet uit. Maakt niet uit, maar het is wel heel leuk.
De reacties daarop waren zo fantastisch dat het heeft me op een gedachte gebracht. Wat ik graag zou willen doen in de maand augustus is een reisprogramma maken, een serie programma's, een serie shows on the road. Maar dat worden dan vlogs, het worden shows, het worden interviews, het worden gesprekken met bijzondere mensen. De Jensen Zomer Roadshow. Ik moet dit doen. Ik wil dit doen. En dit gaat allemaal gebeuren in Europa. Ik ga kijken wat er in Europa aan de gang is. Wat speelt er nou? Ik geloof niet wat Van der Leyen zegt. Ik geloof niet wat de Europese media zeggen. Nu is de tijd om te kijken wat er echt aan de hand is. Maar natuurlijk, zo werkt het leven. Om dit te doen, daar heb je geld voor nodig. Ik heb een extra 20.000 euro nodig om dit een maand lang te doen. Vinden jullie dit een goed idee? Vinden jullie dit leuk? Steun ons, support ons. De Jensen Zomer Roadshow inzamelingsactie voor 20.000 euro start nu. Mijn dank is immens.
Ga naar jensen.nl en steun het echte geluid. Het vrije geluid laat zich niet censureren.